U luistert naar Verkeersveiligheidspraat, de podcast van SWOF. Vandaag gaan we het hebben over voorlichting. En dat doen we met Gea Marit Dekker, manager onderzoek en gedragsverandering bij Team Alert. Met Dirkje van der Ven van Wevi en Gedragsland. Zij is zelfstandig spreker en adviseur op het gebied van gedragsbeïnvloeding. En met mijn collega Tamara Hoekstra, gedragswetenschapper bij SWOF, met onder andere voorlichting in haar portefeuille. We rijden vaak te hard. We rijden ook nog eens vaker met drank op. En soms doen we dat ook nog eens een keertje met de telefoon in de hand. En daartegenover staan al die voorlichtingscampagnes. Dus ja, dan kun je je afvragen, helpt het eigenlijk allemaal wel? Tamara, zou ik die vraag als eerste aan jou mogen voorleggen?
Ja, er zijn best veel studies naar gedaan. Bij de meeste wordt gekeken naar kennis, meningen of zelfgerapporteerd gedrag. Dus wat mensen zeggen dat ze doen of gaan doen. Bij een paar is ook gekeken naar het effect van voorlichting op risico of ongevalsbetrokkenheid. Bij een paar van die studies vind je ook wel effecten. Maar als je alle studies tegen elkaar afweegt en daarin ook de kwaliteit van het bewijs meeneemt, dus hoe goed zijn die studies uitgevoerd, dan is er geen sterk bewijs dat voorlichting een op zichzelf staand effect heeft. En daarmee bedoel ik niet dat het helemaal geen effect kan hebben of dat voorlichting nutteloos is. Daarmee bedoel ik dus dat er geen sterk bewijs is dat voorlichting alleen leidt tot duurzame gedragsverandering of het verminderen van ongevallen of verkeersslachtoffers.
Dirkje van der Ven, jij doet meer dan alleen verkeersveiligheid. Herken je wat Tamara zegt?
Nou, wat ik weet is dat het vooral heel lastig is om dat te meten. En gedrag is algemeen heel erg lastig om te meten. Dus zeker als je inderdaad de effecten van voorlichting losstaand van andere maatregelen wilt toetsen, dat kan bijna niet. Ik gebruik in lezingen wel eens het voorbeeld over bijvoorbeeld de anti-rookcampagne van een aantal jaar geleden. En dan denk je bijvoorbeeld aan roken kan echt niet meer. Nou ja, dat is samengegaan met een hoop beleidswijzigingen. Dus je kreeg het verbod in horeca. Je had inderdaad die influencercampagne die daarbij kwam. Je had natuurlijk de verhoging van de accijnzen. Dus je hebt allerlei maatregelen bij elkaar die samen gepakt worden en vervolgens versterkt worden door een campagne. En daardoor heb je eigenlijk niet zoveel idee of die campagne effect heeft. Het enige wat ze wel vaak meten is het bereik van de campagne. Maar we weten dan juist weer dat het bereik weer niet zo heel veel zegt over gedragsverandering.
Ja, ja. En dus je zegt eigenlijk, je kunt het de gedragsverandering eigenlijk niet meten.
Nou,
althans niet goed.
Nee, niet goed. Want je kunt de gedragsverandering wel meten. Dat is ingewikkeld, maar het kan wel. Maar dan moet je dus inderdaad alleen een campagne gaan doen en verder niets wijzigen. En dat gebeurt wel. Maar we weten ook dat de effecten van voorlichting aan zich heel erg klein zijn. Dus het is misschien niet altijd even logisch om de campagnes los te trekken of de voorlichting los te trekken van andere maatregelen. Omdat het eigenlijk gewoon samen hoort.
Ja. Gea Marit, jullie doen bij Team Alert natuurlijk heel veel aan voorlichtingscampagnes, gericht op jongeren in het verkeer. Als je dit zo beluistert, hoe bemoeilijk dat jullie werken eigenlijk?
Ja, ik ben het volledig eens met wat hier gezegd wordt. Het is gewoon echt heel lastig om effecten te meten, hoe graag we het ook willen. En we doen het ook. En ik denk ook dat alleen één campagne één keer zien of één project, dat niet het gouden ei is, maar dat het echt een combinatie is van en handhaving en een campagne zien als je op social media op de bank zit en op school heb je een verkeersproject gehad en dat die combinatie, dat bijna één is en dat je het inderdaad bijna niet los van elkaar of misschien wel helemaal niet los van elkaar kan meten en misschien ook wel niet kan zien, maar dat juist die combinatie en het herhaaldelijk bereiken van, nou in ons geval een jongere, maar wie dan ook, het herhaaldelijk bereiken vanuit verschillende punten, dus op een school, op social media, maar misschien ook wel vanuit de politie. Dat in mijn ogen misschien wel één is of één zou moeten zijn. Tuurlijk wil je graag het effect weten van dat ene project op school of van die ene campagne. Wij proberen het zeker te meten en we doen het ook. We doen veel effectmetingen, maar lopen daarin ook tegen heel veel, ik zou bijna willen zeggen praktische problemen aan, maar het is gewoon echt heel moeilijk om zo'n effectmeting te doen.
Ja. Lijkt het me best wel lastig, bijvoorbeeld bij zo'n onderwerp als lachgas. Omdat je er dan eigenlijk niet aan komt dat je lachgas laat zien of in ieder geval tot uiting laat komen in je campagne. Terwijl volgens mij de algemene consensus is, je moet vooral datgene laten zien wat je wel wilt.
Ja.
En niet datgene wat je niet wilt.
Ja.
Hoe pak je dat dan aan?
Ja, helemaal eens. Dit is zeker in onze campagnes over drugs echt een heel lastige, waar we samen met ons communicatieteam bij Team Alert en de gedragsveranderaars, de onderzoekers, nou altijd heel leuke discussies bijna over hebben, in ieder geval goede gesprekken over hebben. Je wil aan de ene kant aansprekend zijn, je wil dat je doelgroep weet waar het over gaat, maar aan de andere kant wil je niet het verkeerde voorbeeld neerzetten en je wil niet die drugs of die ballon of wat dan ook laten zien. Je wil zeker ook geen mensen nieuwsgierig maken, dus mensen die het nog niet gebruiken. Dus daar ja, zijn we altijd ja, heel leuke gesprekken zijn. Dat aan de ene kant die aansprekendheid. In de lachgascampagne kiezen we er wel voor om een ballon te laten zien. Hoe kun je anders weten waar het over gaat? Maar we laten niet zien dat iemand dat achter het stuur doet. Dus we laten het verkeerde gedrag daarin niet zien. En we gebruiken die ballon ook in combinatie met de clown. Waarin we eigenlijk de campagne gebruiken om de lachgasgebruiker neer te zetten als clown. En don't clown yourself is in jongere taal is echt een uitdrukking. Je wil niet die clown zijn, dan ben je ja, een beetje de sukkel van de groep. Dus we gebruiken dat echt als om een norm neer te zetten. Maar ook in onze andere campagnes, ook over afleiding of drugs of ja, eigenlijk alle dingen willen altijd benadrukken wat moet je wel doen of wat kan je wel doen. In plaats van dat we heel erg benadrukken wat je niet moet doen. Maar we zitten echt heel erg op die positieve kant. We gebruiken daarin veel humor, veel handelingsalternatieven. Dus altijd naar het, ja, het positieve trekken we de boodschap.
Ja. En wat horen jullie terug van die jongeren over jullie campagne?
Goeie, we hebben vorig jaar daar een effectmeting naar gedaan. Dit jaar gaan we ook weer, volgend jaar ook weer één doen. Ook naar al onze projecten op scholen doen we dat. Aan de ene kant zijn dat echt ja, meer waarderingsonderzoeken, dus wat vinden jongeren ervan? Jongeren zijn heel positief. Ze kunnen de humor waarderen. Ze snappen de boodschap, dat is natuurlijk ook een belangrijke. En daarnaast in de effectmeting ja, blijft het gewoon echt heel lastig om dat goed te meten. In het verleden hebben we ook echt effectmeting gedaan op gedrag. We zijn echt na een project op afleiding zijn we langs de kant van de weg gaan staan om te turven hoeveel jongeren gebruiken wel een telefoon voor en na met controlegroep. Ja, en daar loop je tegen heel simpele, maar heel zwaarwegende praktische dingen aan. Als het op je voormeting of op je nameting onder nul is en iedereen heeft handschoenen aan of het is glad, ja, dan gebruiken mensen sowieso al minder een telefoon. En dat zijn echt dingen die je gewoon niet onder controle hebt, waardoor je dus eigenlijk je hele effectmeting, die heel kostbaar is in tijd en middelen, valt dan ook door regen soms zelfs letterlijk in het water. Dus daarom zijn we nu weer terug eigenlijk gestapt naar vragenlijsten. En ja, ook daarvan zien wij met het hele onderzoeksteam, ja, eigenlijk wil je geen vragenlijst gebruiken, want wat meet je daarbij? Maar voor ons is het op dit moment wel ja, de manier die nog behapbaar is binnen de tijd en middelen die we hebben, om toch zo dicht mogelijk bij het meten van gedrag te kunnen komen.
Maken jullie ook gebruik van bepaalde rolmodellen die voor jongeren belangrijk zijn?
Ja, sowieso werken we heel sterk peer-to-peer. Dus al onze projecten worden uitgevoerd door jongeren zelf. Dus niet dat er een heel oud persoon voor de klas staat die zegt wat je allemaal eventjes moet, wel of niet moet gaan doen. We werken altijd met jongeren die ja, heel laagdrempelig het gesprek aangaan met jongeren. En daarin ook het al een, op een heel kleine schaal natuurlijk ook een rolmodel zijn. En binnen de campagnes werken we ook met ja, het liefst wel inderdaad rolmodellen. Ook hierin weer tijd en middelen. We kunnen niet de allergrootste influencers gebruiken. En daar zit natuurlijk ook wel echt een afbreukrisico aan. Als iemand een maand later opeens wat voor gedrag ook laat zien, daar wil je niet altijd mee samenwerken. Maar zeker wel helpt dat ook heel erg om je norm neer te zetten. Als een rolmodel ja, laat zien wat hij wel en niet normaal vindt, dan helpt het natuurlijk ook richting de jongere doelgroep.
Als je het hebt over jongeren. Jongeren zijn natuurlijk ja, toch enigszins opstandig, een beetje rebels. Een beetje stoer. En loop je dan niet het risico dat als hun rolmodel een iets te braaf imago gaat uitdragen, dat ze dan ook uit het zicht verdwijnen als zijnde rolmodel?
Ja, dat zou kunnen. Kijk, op het moment dat een doelgroep zich niet identificeert met het rolmodel, dan kan het zijn dat ze zich afzetten tegen dat rolmodel. Dus hé, dat is niet zoals ik ben. Dus ik ga heel bewust me anders gedragen dan deze persoon. En dat gebeurt niet zo bewust als ik het nu zeg. Dat gebeurt vaak automatisch onbewust. Dus het is inderdaad heel belangrijk, wat Gea Marit ook zegt, dat je de juiste rolmodellen kiest. Dus mensen die echt kunnen levelen met de doelgroep. En volgens mij voeren jullie daar ook je selectie op, dat die mensen ook daadwerkelijk zo'n rolmodel kunnen zijn of vervullen. Maar ja, je moet natuurlijk niet bij een groep klimaatskeptici een geitenwolle sok persoon neer gaan zetten, want dan komt de boodschap niet aan.
Tamara, heb jij nog?
Ja, je hebt denk ik ook te maken met geloofwaardigheid. Je kan niet zeggen van, oh nee, dat zou ik nooit doen, terwijl het een gedrag is dat best wel veel gedaan wordt. Dan is het juist denk ik ook prima dat je een rolmodel hebt die dan niet zozeer het goede voorbeeld uitdraagt, maar die meer zegt van ja, ik begrijp dat dat moeilijk is. Of ik heb die fout zelf ook wel eens gemaakt en toen is dit er misgegaan. Of daar heb ik heel veel spijt van gehad. Dus nu doe ik het zo. Dus ja, je wilt wel graag het gewenste gedrag benadrukken, maar niet op een manier dat een rolmodel heel ongeloofwaardig overkomt of heel erg ver van de doelgroep af komt te staan. En dat hoeft ook niet. Een rolmodel hoeft zich niet roomser dan de paus voor te doen. Een rolmodel kan ook heel goed voorleven dat het ongewenste gedrag misschien aantrekkelijk is, maar dat het wel mogelijk is en belangrijk is om je gedrag te veranderen.
Ja, misschien wel een mooi voorbeeld bij wat jij net zei. Dat onze jongerenvoorlichters staan ook voor de klas met projecten over afleiding, op de fiets bijvoorbeeld bij een brugklas. We trainen onze jongerenvoorlichters echt in dat gedrag van hey, hoe ben je nou dat rolmodel en hoe draag je de juiste norm uit, hoe stel je de juiste vragen. En daarin leren we eigenlijk ook de jongerenvoorlichter van zeg nou niet van ik heb ook altijd op de fiets, want dan heb je natuurlijk helemaal dat verkeerde voorbeeld. Tegelijkertijd wil je wel aansprekend zijn en wil je precies wat Tamara zegt laten zien dat je de jongeren begrijpt en dat je heel dicht bij ze staat. Dus nu trainen we ze of leren we ze om te zeggen van joh, vroeger appte ik ook op de fiets. Maar toen gebeurde een keer dit of dit. Of nu ik weet wat het allemaal kan betekenen, doe ik dat niet meer. Dus dan heb je toch weer heel mooi eigenlijk die aan de ene kant aansprekendheid en aan de andere kant ook toch dat je de juiste voorbeeld laat zien. Zonder dat je aansprekendheid verliest.
Ik denk dat het ook mooi is om even te benadrukken dat normen blijven doorbewegen. Bijvoorbeeld het voorbeeld van de Bob-campagne. Dat is heel lang een dalende lijn geweest. En daar is nu toch wel een kentering in te zien dat eigenlijk toeneemt. Überhaupt drankgebruik, maar ook drankgebruik in het verkeer. Terwijl de Bob-campagne er nog steeds is. En dat is breder dan alleen de Bob-campagne. Ja, dat illustreert denk ik ook dat het belangrijk is om meer te doen dan alleen maar campagnes. Je hebt die handhaving nodig. Je hebt misschien wel de industrie, de auto-industrie kan bijvoorbeeld bij afleiding ook een rol gaan spelen als er meer ontwikkelingen komen die zorgen dat je niet je telefoon kan opnemen op het moment dat je achter een stuur zit. Je moet denk ik van meer middelen gebruik maken dan alleen maar van voorlichting. Gewoon ook accepteren dat voorlichting gewoon zijn grenzen kent.
De harde campagnes. We zien ze in België nog wel. Misschien andere landen ook om ons heen, hoor, dat weet ik niet.
Australië doet dat ook.
Maar in België heb ik ze vaak gezien, van die vreselijke billboards langs de snelweg. Waarom werken ze niet? Want dat is in Nederland volgens mij wel de consensus, hè?
Ze kunnen werken. Angstaanjagende voorlichting kan werken. Als je voldoet aan bepaalde randvoorwaarden. Dus als je zorgt dat er een handelingsperspectief bijvoorbeeld in zit. Het punt is dat campagnes die zich richten op een handelingsperspectief, die kunnen ook werken zonder de angst. En het nadeel van angstaanjagende voorlichtingscampagnes is dat het een soort tegenreactie kan oproepen. Mensen willen niet graag bang zijn. Die gaan dan zoeken naar manieren waarop ze de boodschap voor zichzelf kunnen ontkrachten. Van, dat overkomt mij niet, dat geldt niet voor mij, dat gaat mij niet gebeuren. Dus die tegenreactie die wil je eigenlijk liever niet. En daarom moet je denk ik afvragen van, is het nou echt nodig om angst aan te jagen of kunnen we dat beter gewoon overslaan? Omdat we niet het risico willen lopen dat je die tegenreactie oproept.
Je zegt, mensen denken dan al gauw van, ja, maar zoiets overkomt mij niet. De kans dat zoiets jou overkomt, is natuurlijk ook heel klein.
Klopt, en daarom is het denk ik, juist als het echt over die hele harde campagnes gaat, van dood of ernstig letsel, de kans daarop is heel erg klein. Je hebt ook angstaanjagende campagnes die zich richten op dingen die wij ons veel beter kunnen voorstellen. Jij noemde er eigenlijk al één. Bang zijn voor sociale uitsluiting, van je bent een clown. Je hebt ook een heel mooi voorbeeld in Australië van een campagne waarbij ze eigenlijk een beetje gekscherend deden over de mannelijkheid van mannen die heel erg gassen of hard rijden. En dan een beetje hun mannelijkheid in kwestie trekken op het moment dat ze dat soort gedrag doen. Dat is een angst die voor mensen veel makkelijker voor te stellen is. Van je wil niet dat mensen je belachelijk vinden of op je neerkijken. Dus ja, angst kan werken, maar ja, hoe dichter je bij iets gaat zitten wat voor mensen invoelbaar of voorstelbaar is, hoe groter de kans dat invloed heeft. Maar dan nog Is het niet voldoende om mensen bang te maken. Je moet meer doen dan alleen bang maken. En eigenlijk zie je bij meta-analyses naar angstaanjagende voorlichting dat ze eigenlijk die stap, de stap naar wat kan ik nou doen om te zorgen dat mij dit niet gaat overkomen. Dus het handelingsperspectief, dat ze dat eigenlijk zelden doen. Ze blijven heel erg hangen in, pas op, dit gaat je overkomen. En niet die stap van, wat kan je nou doen om dat te voorkomen.
Maar toch nog even over het inschatten van de kans. Hè? Van dat overkomt mij niet. We zijn net van, die kans is inderdaad ook heel klein. Betekent dat dan dat wij heel goed zijn om onze kansen in te schatten? Of zijn we er juist heel slecht in?
Nee, heel slecht.
Ja. Dat zegt iedereen. Ja,
ik heb misschien wel een mooie illustratie bij wat Tamara net vertelde. Wij spreken natuurlijk heel veel jongeren bij ons op kantoor. Die echt zelf het risico gedrag vertonen. Of dat nou te hard is of onder invloed. Of nou app op de fiets. En ja, jongeren die zeggen dus zelf ook heel vaak van, ja, ik wil graag echt de hele heftige gevolgen zien, want dan ga ik het niet meer doen. En tegelijkertijd in datzelfde gesprek, als we met jongeren aan tafel zitten, ik heb wel eens een keer aan de jongeren gevraagd van, joh, heb je wel eens ongelukken gezien met het rijden onder invloed? En toen kwamen er best wel heftige gesprekken naar voren, dat iemand zei van, ja, mijn beste vriend, die heeft een heel zwaar ongeluk gehad, terwijl die reed onder invloed. Dus toen vroeg ik van, joh, wat doet dat dan met jou? En daar kwam het antwoord op, ja, kijk, deze vriend die was ook zo stom om te gaan rijden op een weg waar bomen langs stonden. Ja, kijk, dat moet je natuurlijk nooit doen. Ik zou dat zelf nooit doen, want ja, bomen zijn natuurlijk heel gevaarlijk. Dus ze extraheren dat gevaar heel erg, of ja, ze specificeren dat heel erg naar die ene situatie. En daardoor doe je dus precies de deur dicht voor die hele boodschap. En wordt die zelfoverschatting nog eigenlijk juist versterkt. Dus het heeft echt een averechts effect. Want deze jongen die zegt dus van, ja, ik kan zo goed rijden, ook onder invloed. Ik zou het nooit op die ene weg doen in die ene situatie. Maar op de andere plekken, ja, kijk, daar kan het. En daar is het ook nog nooit misgegaan. Dus het, ja, dat is echt wel een heel groot gevaar van dit soort gesprekken met jongeren. En het verwijzen naar ongelukken, hoe dichtbij ook, dat juist heel averechts kan werken. En je de deur eigenlijk dicht doet voor nog verdere communicatie. Ja.
En dat maakt het werk voor jullie misschien nog wel extra moeilijk, omdat jullie werken met een doelgroep, hè, de jongeren die en een hoog risico lopen in het verkeer, ja, en heel slecht zijn in het inschatten van de risico's zelf.
Ja, ja, dat klopt.
Ja. ja, en dat speelt inderdaad met angstaanjagende voorlichting nog extra mee. Als het effect heeft op een groep, dan is het niet op jongeren en zeker niet op jonge mannen. Het heeft het meeste effect op ouderen en dan met name ook op vrouwen.
Het zijn toch weer die mannen, vooral de jonge mannen. Dirkje, zie je dat ook buiten de verkeersveiligheid? Dat
jonge mannen?
Die zul je sowieso zien. Maar vooral ook dat ze risicogedrag vertonen en dat ze heel moeilijk te bereiken zijn.
Ja, je ziet dat in het algemeen mannen natuurlijk wat meer het risico opzoeken zijn, wat meer sensation seeking. Ze onderschatten risico's ook wat sterker. En dat geldt voor jongeren natuurlijk ook zo. Het is heel lastig om de risico's in te schatten. Er is nog relatief weinig verantwoordelijkheidsgevoel over andere verkeersdeelnemers of andere mensen in het algemeen. En ze zijn best met heel veel andere dingen bezig. En vooral met elkaar en met opgroeien. En dat laat heel weinig ruimte over voor hele rationele overwegingen over wat voor gedrag je dan zou moeten vertonen.
De 7 vinkjes, die kennen jullie waarschijnlijk wel. Als je vinkjes zou moeten zetten bij de ideale voorlichtingscampagne.
Ik krijg heel vaak de vraag, wat is nou de beste manier om gedrag te veranderen? En dan komt er ook altijd zo'n genuanceerd verhaal als dat Dirkje net vertelde.
Ja, die is er niet. Ja. Ja. Als we dat wisten, dan waren wij echt allemaal stinkend rijk geweest.
Ja, dat zeg ik dan ook altijd.
Die campagnes die bestaan niet. En dat is eigenlijk te herleiden naar het punt waar we mee begonnen, dat de ideale voorlichtingscampagne altijd gepaard gaat met andere maatregelen. Dus als je wil dat mensen bijvoorbeeld minder gaan appen op de fiets, nou, er is een mooi verbod ingesteld, er staat een boete op, er wordt iets meer gehandhaafd en daar komt vervolgens dan een campagne bij. En het gecombineerd maakt dat bijvoorbeeld mensen ook minder weerstand hebben tegen dat verbod, omdat het in de campagne uitgelegd wordt waarom dat verbod er is en dat het er is. Dus het gaat altijd samen. Je kunt het bijna niet los van elkaar zien.
Ik denk wel dat hij is ook al best wel een paar keer langsgekomen vandaag, dat een belangrijk ingrediënt in voorlichtingscampagnes toch wel het handelingsperspectief is. Van wat moet ik doen en ben ik in staat om dat te doen? Hoe en kan ik dat?
En is het dan ook belangrijk dat je snapt waarom je het moet doen?
Eigenlijk niet, denk ik.
Waarom
je dat moet doen, dat zit meer aan de bewustwordingskant. Omdat het gevaarlijk is, omdat ik gevaar loop. En dat zijn nou precies de dingen waar mensen heel erg over kunnen rationaliseren. En ja, ik denk dat dat een stap is die je in principe kan overslaan. Wij zeggen, er is een probleem. Dan hoeven we verder niet te gaan motiveren dat het een probleem is. Dit is wat je kan doen om je anders te gedragen. Hoe doe je dat? En hoe kan je de kans vergroten dat je dat ook toe gaat passen?
Het waarom is zelfs vaak effectiever nadat je het gedrag hebt vertoond dan voordat je het gedrag hebt vertoond. Want we denken vaak niet bewust na over waarom we dingen doen. Het gaat automatisch onbewust. Dus we rationaliseren dat niet voordat we die beslissing maken. Maar nadat we een beslissing hebben gemaakt, als iemand ons vraagt, hey, waarom ben je nou bijvoorbeeld gestopt met dat appen in het verkeer? Dan kunnen we die bewuste informatie heel goed gebruiken om onze motieven te bevestigen. Dus wat er ook vaak gebeurt bij die angstaanjagende campagnes waar we het er straks over hadden, is dat heel veel mensen die het juiste gedrag vertonen denken, oh ja, dat is waarom ik het doe. En daarin bevestigd worden in het gedrag dat ze vertonen. Dus voor die mensen kan het heel goed werken. Maar ja, voor onze eigenlijke doelgroep, de mensen die het ongewenste gedrag vertonen, werkt het alweer niet.
Ja, veel gedrag wat we vertonen, wat we beter niet kunnen vertonen, doen we met een reden. Niet dat we dom zijn, maar vaak zijn dat dingen die we eigenlijk gewoon leuk vinden. Lachgas, alcoholgebruik, hard rijden. Ja, sommige mensen die halen daar veel plezier uit. Op dat moment. Mm-hmm. Dus je hebt nu een beloning. En dat moet je dan opzij zetten voor een mogelijkheid op straf later. En dat is een afweging waar mensen vaak moeite mee hebben. Wat ik nu leuk vind opzij zetten voor het grotere goed en een payoff die ik later krijg.
Vaak passen we dan ook onze gedachten liever aan dan ons gedrag. Dus wat we doen is, hard rijden, want het is een gewoonte geworden. En wat we dus denken is, we horen dat het niet goed is, maar dit is nu eenmaal wat we doen, dat rijmt niet met elkaar. Dus we passen in plaats van ons gedrag maar liever onze gedachten aan. Dat kost minder moeite en denken, blijkbaar vind ik het dus of niet zo belangrijk of niet zo gevaarlijk. Ja. Vaak een combinatie van beide.
Ja, een goede omschrijving van de cognitieve dissonantie. Precies. Inderdaad.
Van, nog een keer?
Cognitieve dissonantie.
Oké. Okay.
En ik heb een keer een jongere, die zat ook weer in een focusgroep bij ons aan tafel, en die vertelde precies dit. En dat vond ik heel bizar. Want de jongere die gaf dus zelf al aan van, ik kan nu niet meer zeggen dat ik te hard rijden gevaarlijk vind, terwijl ik het elke week doe. Dus die was zich ook nog eens een keertje bewust eigenlijk, en die kende die term denk ik niet, maar bewust van zijn eigen cognitieve dissonantie. Ik kan nu dit niet meer vinden, want ik doe dat altijd al. Sprak dat ook hardop uit. Toen dacht ik, dat is wel een heel interessante gedachtegang. En ook wel, zeg maar, je kan er een beetje om lachen of denken van, wow, dat is raar. Maar dat is wel precies de belevingswereld van deze jongeren. En precies hoe hij het wel echt zelf ervaart. Dus dat moet je wel ook echt serieus nemen in je campagne, je handhaving, je wat dan ook. Want dat is wel echt hoe iemand op dat moment denkt.
En hoe doe je dat dan? Want je zegt, dat moet je meenemen in je campagne en in de handhaving enzovoort.
Ja, en dan heeft het dus ook niet heel veel zin om op dat risico te gaan zitten of om weer terug te komen op die veerpil. Dan hoef je niet te zeggen, het is gevaarlijk, want die persoon die weet al dat je het eigenlijk niet zou moeten doen. En daarom zoeken wij in onze onderzoek ook altijd naar haakjes van, wat zijn dan redenen om je wel aan de snelheid te houden en hoe kunnen we die openingen nou gebruiken? Als het specifiek om snelheid gaat, dan zagen we bij jongeren dat bijvoorbeeld wegwerkers een heel grote motivatie zijn. Dat ze daar echt niet vinden kunnen om te hard te rijden. Of wanneer je familie op de achterbank hebt. Dus om dat soort haakjes eigenlijk een gespreksopening te vinden om het gesprek aan te gaan. En daarbij ook op die sociale norm in te zetten.
Ik heb jullie gehoord dat je voorlichtingscampagnes nooit als afzonderlijke maatregel moet nemen. Maar altijd idealiter in combinatie met andere maatregelen. En toch zien we vaak dat er alleen maar op voorlichting wordt geleund. Denk bijvoorbeeld aan als het te hard wordt gereden in een woonwijk. Bewoners en gemeenten weten dat de politie daar niet echt handhaaft. En wat zien we dan? Dan worden er weer stickers geplakt op kliko's. Kindertekeningen worden langs de weg opgehangen. Waarom gebeurt dat dan toch eigenlijk?
Ja, dat heeft verschillende redenen. Dus de vraag komt ook heel vaak vanuit de inwoners. Dus buurtbewoners die zich zorgen maken over snelheid in hun eigen wijk. En dan gaat een gemeente kijken naar wat ze kunnen doen. Vaak is er net niet genoeg draagvlak om te gaan handhaven. Of is er gewoon überhaupt niet de capaciteit voor. Agenten zijn al vaak heel erg druk. Nou ja, een wetwijziging wordt al helemaal complex. Infrastructurele wijzigingen voegen zeker een woonwijk niet, lang niet altijd wat toe. Of zijn hartstikke kostbaar en zeker niet het eerste waar ze naar kijken. Dus dan kom je al snel uit op, oké, prima, dan gaan we kijken naar dat gedrag. En ondanks dat we weten dat dit soort campagnes niet ontzettend veel effect hebben, laat je daarmee in elk geval zien als gemeente dat je wel iets wil doen. Dus je wil wel ingrijpen. En wat er ook gebeurt is dat je daarmee de inwoners, dus de mensen die echt problemen hebben met wat er gebeurt in hun wijk, ook die autonomie geeft om daar zelf mee aan de slag te gaan. Heel veel van die campagnes zijn ook ingestoken op het betrekken van de buurt bij zo'n campagne, waardoor ze zelf ook het gevoel hebben dat ze wat invloed kunnen uitoefenen. En de hoop is dat doordat ze elkaar beïnvloeden, dat juist dat stukje sociale shaming in een campagne, dus we kijken elkaar aan op gedrag, dat maakt dat mensen toch een gedragsaanpassing vertonen.
Ja, ik denk dat er daarnaast ook toch wel een groot geloof aan ten grondslag ligt in de maakbaarheid van gedrag. In dat als mensen beter zouden weten, dat ze dan beter zouden doen. Ik denk dat die overtuiging er wel is. En dat mensen daarom snel denken, ja, maar die voorlichting, dat moet toch helpen? Of het zou moeten helpen? Als ik mensen maar uitleg waarom ze dat beter of anders moeten doen, dan zouden ze hun gedrag aan moeten passen. En het zijn intelligente mensen, dus dat mag ik ook verwachten. Er zit gewoon een groot geloof in dat middel. Hm. En dan kunnen wij met meta-analyses aankomen lopen van zo werkt het niet. Ja, dat overtuigt ze dan toch niet.
Stel, je zou de vraag krijgen, ontwerp de ideale voorlichtingscampagne. Welke vakjes moet je dan allemaal afvinken, wat jullie betreft? Wat moet erin zitten?
Ik zou zeggen, helemaal aan het begin betrek je doelgroep. Achterhaal waarom de doelgroep doet. Wat doen ze eigenlijk? Misschien moet je daarmee beginnen. Waarom doen ze dat? Wat vinden ze er zelf van? Wat vindt een omgeving ervan? En waar zitten openingen om dat gedrag te veranderen? En die input zou wat mij betreft echt je basis moeten zijn om verder te gaan.
Ja, inderdaad. Geen jumping to solutions, maar eerst goed, goed kijken naar...
Ja. En dan is ook echt samen met je doelgroep. Dus niet voor een ander gaan bedenken of iets in gaan vullen, maar echt uitvragen bij je groep, je doelgroep.
Tabara, jij noemde hiervoor al een paar keer, je moet het handelingsperspectief geven.
Zal ik hem nog een keer? Ja. Handelingsperspectief, ja, dat is denk ik wel een belangrijk vinkje. Dat mensen weten wat ze moeten doen, wat ze kunnen doen. En dat ze ook voldoende handvatten hebben om het toe te passen in hun dagelijks leven.
Nou, ik denk dat we vooral toe moeten werken naar een nieuwe sociale norm. Dus wat je wil is dat je van de huidige situatie, nou, heel veel mensen vinden het blijkbaar nog redelijk normaal, naar een nieuwe situatie gaat. Dus we vinden het met z'n allen niet meer normaal dat dit gebeurt. En we doen het dus ook bij voorkeur niet. En dat moet stapsgewijs. Dus je gaat iedere keer kijken naar waar staan we nu. Dus bijvoorbeeld bij afleiding in het verkeer nog relatief normaal dat mensen hun telefoon er wel eens bij pakken. Dat wordt nog niet heel erg sociaal afgekeurd. Dan willen we kijken naar wie we nu mee kunnen nemen om te zorgen dat ze dat niet meer doen, zodat we een soort trend in gang zetten. En als we die trend in gang kunnen zetten en kunnen versterken met een campagne, kunnen we dat vervolgens gebruiken als voer voor een volgende campagne. Dus over de jaren heen moeten we langzaam toewerken naar het verschuiven van die maatschappelijke norm. En daar hoort natuurlijk ook gewoon een handhaving en wetgeving bij. Omdat dat ontzettend versterkend kan werken op zoiets.
Waarvan ik ook benieuwd ben hoe jullie daarnaar kijken. Want we hebben het nu heel sterk over campagnes die echt richten op verkeer en het gedrag in het verkeer. Waar wij steeds meer naar kijken is om... ik vind afleiding is dat echt een heel mooi, heel dankbaar voorbeeld. Het feit dat we die telefoon op de fiets of in de auto gebruiken zegt misschien wel meer over die telefoon zelf dan over het feit dat je op dat moment toevallig misschien wel in het verkeer bent. We gebruiken die telefoon nou eenmaal echt non-stop. Er liggen hier 3 telefoons op tafel. Dus waar wij steeds meer naar kijken is, we noemen dat zelf het aanpakken van het probleem echt bij de kern, bij de bron. Dus hey, als we nou echt iets kunnen doen aan die FOMO die al eerder voorbij kwam, die fear of missing out, aan het feit dat we continu met die telefoon bezig zijn en dat er heel veel sociale druk achter zit, want ik moet nou eenmaal snel reageren. Als je daar in het algemeen meer aan kan doen, zodat dat ook in het verkeer zijn uitwerking heeft, dan ben je volgens mij ja, nog mooier, nog beter bezig. Want dan heeft het niet alleen op het verkeer een impact, maar ook op schoolprestaties of op je slaap of op sociale druk in het algemeen. Dus dan ben je volgens mij veel breder met een probleem aan het kijken dan dat we echt alleen maar heel specifiek naar het verkeer, op dat verkeer focussen.
Ja, ik denk dat je daarin gelijk hebt hoor. Want het gaat heel vaak over symptoombestrijding wat we doen. En niet alleen bij voorlichting, maar ook sommige andere maatregelen die je treft. En je wil eigenlijk toewerken naar de bron van het probleem aanpakken. En dat kan inderdaad bij afleiding gaan over iets als FOMO. Maar kijk ook maar eens naar het hanteren van fietsverlichting. Ik heb jaren mee gewerkt aan die lokale campagnes daarvoor. Maar ja, het grote probleem is natuurlijk dat die fietslampjes zo snel stuk gaan en dat er geen vaste fietsverlichting meer is. En dan kunnen we mensen blijven herinneren aan het aanzetten van die fietsverlichting of het steeds maar weer kopen van een nieuw lampje dat dan vervolgens weer gejat wordt. Maar als we gewoon kijken naar hoe we toegankelijker kunnen maken om goede vaste fietsverlichting te hebben, dan hebben we een groter deel van het probleem opgelost.
Tamara, je had nog een vinkje om toe te voegen.
We hadden het net achter de scherm. Mm-hmm. Hadden we het even over niet zozeer van waar moet een campagne aan voldoen, maar wat mag je van de ontvanger verwachten? Wat kan je verwachten dat zij met jouw campagne doen? Dus als jij een campagne bij ze neerlegt, in hoeverre zijn ze dan in staat om op te pakken wat daarin zit? Daar vertelde Dirkje wat over.
Ja, wat je ziet is dat wij benaderen het natuurlijk vanuit verkeersveiligheid. We willen mensen overtuigen om ander gedrag te vertonen. Maar bij die mensen speelt er veel meer in hun leven dan alleen verkeersveiligheid. Er is maar een beperkte hoeveelheid informatie die je op een dag kunt verwerken. Heel veel mensen staan ook onder druk door allerlei persoonlijke omstandigheden. Hebben gewoon een drukke agenda, hebben een gezinsleven. En soms moet je je afvragen in hoeverre die informatie ook echt binnen kan komen. Dus wat is het doenvermogen van de persoon waar we onze campagne op richten? Wat kunnen ze überhaupt aan informatie opnemen? Vervolgens vertalen naar gedrag en dat consistent uitvoeren. Want het is best wel veel wat we van ze vragen. En ik denk dat het heel terecht is dat we dat vinkje toevoegen, omdat je soms gewoon af moet vragen of we daarmee niet te veel vragen van de gebruiker.
Dank jullie wel voor het gesprek. Als ik het allemaal zo gehoord heb, dan komt het eigenlijk op het volgende neer. Namelijk dat je voorlichting in ieder geval niet als afzonderlijke maatregel moet inzetten, maar altijd in combinatie met andere maatregelen. Ten tweede dat je hem zo moet inrichten dat je doelgroep er ook echt iets mee kan. En tot slot dat het vooral een kwestie is van de lange adem, want gedrag dat verandert niet van de een op de andere dag. Dank jullie wel allemaal. Wilt u meer weten? Lees dan de factsheet voorlichting op zwof.nl.